Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag zullen we onder meer de mogelijkheid hebben om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 juni, waar hij opnieuw live mee verbonden was via Radio Vaticaan Live, maar we hadden nog niet de tijd om stil te staan bij een volledige vertaling, zeg maar, van de catechese over het gebed, dus nog altijd diezelfde reeks, over het gebed dus. En die gaan we ook zeker beluisteren. Daarna zullen we kunnen luisteren naar een boodschap van Paus Franciscus gericht aan de zeevaarders. En zullen we het uitgebreid hebben over een nieuw document dat uitgebracht werd in het Vaticaan en dat eigenlijk tegelijkertijd door verschillende dicasteries naar buiten is gebracht, op weg voor de verzorging van het gemeenschappelijk huis. Een document dat samenvalt met de vijfde verjaardag van de encycliek Laudato Si, die op 24 mei 2015 werd ondertekend en 18 juni van hetzelfde jaar 2015 dus werd gepubliceerd. We gaan het hebben over wat een beetje bekend is geraakt als de groene encycliek. Later, in de maand juli, zullen we het daar nog uitgebreider over hebben. De paus die heeft aangegeven dat hij deze encyclieken een bijzonder jaar wil schenken, als het ware, waarin gedurende een heel jaar wordt nagedacht over de inhoud van dit document. We zijn nu 5 jaar verder. We hebben ondertussen de klimaatmarsen en de jongeren gehad die op straat kwamen. We hebben gezien hoe bepaalde groepen probeerden om die beweging te manipuleren voor bepaald gewin. Wel, we gaan dan die Laudato Si encycliek even gaan bekijken vanuit een katholieke visie en niet zozeer een politieke of een visie die probeert om het document voor eigen kar te spannen. Dat is voor de maand juli. Vandaag zullen we dus kunnen stilstaan bij dat nieuwe document dat verschenen is en dat ook helpt in de ontwikkeling van het begrijpen van wat Paus Franciscus 5 jaar geleden eigenlijk bedoelde met zijn encycliek. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we even kijken in het Apostolische Paleis. En gaan we daar binnen en zien we welke audiënties de paus heeft verleend de afgelopen dagen. En dan kijken we vooral naar donderdag 18 juni. Dan ontving de paus kardinaal Francesco Montenegro, aartsbisschop van Agrigento in Italië. Samen met zijn co-adjutor-bisschop, Monsignor Alessandro Damiano, en Monsignor Vincenzo Bertolone, de aartsbisschop van Catanzaro-Squillace. De paus ontving ook een Belg, namelijk graaf John Cornet de Zius, ambassadeur van België bij de Heilige Stoel, en dat bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. Hij werd geboren op 6 februari 1961 als John Despienne Cornelisius de Chenois te Leuven. Hij is een telg van een adellijk geslacht dat heel wat diplomaten, politici en belangrijke hofdienaren heeft voortgebracht. In 1985 huwde hij met gravin Catherine de Rennes en uit het huwelijk werd een dochter geboren. Hij studeerde af als licentiaat in de rechten en was ook adjunct kabinetchef van minister Charles Michel. In september 2009 benoemde onze toenmalige vorst, koning Albert II, hem tot adviseur van de kroonprins Philippe, onze huidige koning. Hij was daarbij verantwoordelijk voor onder meer de profilering en de contacten van de kroonprins en stond hem bij met advies tijdens diplomatieke bezoeken. Op 5 juli 2012 werd de graaf per koninklijk besluit benoemd tot ambassadeur van België in Israël en vervolgens op 17 april 2016 tot ambassadeur van België bij de Heilige Stoel. U merkt het, er zit ongeveer 4 jaar tussen die functie, dus van tussen Israël en de Heilige Stoel, en nu zijn er opnieuw 4 jaar voorbij en dan is het ook gebruikelijk dat een ambassadeur een nieuwe functie toegewezen krijgt. Betekent ook dat we dus een nieuwe ambassadeur voor België kunnen verwachten die de belangen van België zal vertegenwoordigen bij de Heilige Stoel en dus ook verantwoordelijk zal worden voor de relaties tussen beide staten. En zo is het tijd geworden om te luisteren naar Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 17 juni en in zijn catechese over het gebed.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel nostro itinerario sul tema della preghiera.
In onze tocht rond het thema van het gebed geven wij er onze rekenschap van dat God nooit graag van doen had met gemakkelijke bidders. Vanaf de eerste dag van zijn roeping zal ook Mozes geen flauwe gesprekspartner zijn. Wanneer God hem roept, is Mozes eigenlijk een mislukking. Het boek Exodus stelt hem ons voor als een vluchteling in het gebied van Midian. Van jongs af had hij medelijden met zijn volk en hij had de zijde gekozen van de onderdrukten. Vrij snel beseft hij dat hij, ondanks alle goede bedoelingen, geen gerechtigheid kan bewerken, enkel geweld. En zo komt een einde aan zijn dromen van glorie. Mozes is niet langer een beloftevolle ambtenaar, bestemd voor een snelle carrière. Hij is iemand die zijn mogelijkheden heeft verspeeld en nu een kuddehoed die niet eens de zijne is. Precies in die stilte van de woestijn van Midian roept God hem vanuit de brandende doornstruik. Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. Aan God die spreekt en hem uitnodigt opnieuw zorg te dragen voor het volk van Israël, antwoordt Mozes met zijn angsten en tegenwerpingen. Hij is niet waardig voor deze zending. Hij kent Gods naam niet. De Israëlieten zullen hem niet geloven en hij stottert. Veel tegenwerpingen. En het woord dat het vaakst over de lippen van Mozes komt, in ieder gebed dat hij tot God richt, is de vraag: perché? Waarom? Waarom hebt u mij gezonden? Waarom wilt u dit volk bevrijden? In het boek Numeri komt de dramatische passage voor waarin God Mozes zijn gebrek aan vertrouwen verwijt. Een gebrek dat zal verhinderen dat hij het beloofde land binnengaat. Hoe kan Mozes bidden met al die angsten, met een hart dat vaak wankelt? Mozes toont zich als een mens, zoals wij. Ook wij ervaren dit. Hoe kunnen wij, vol twijfels, toch bidden? We slagen daar niet in. We worden getroffen. Naast zijn sterkte, ook door zijn zwakheid. Hij heeft van God de opdracht om de wet aan zijn volk te brengen. Stichter van de goddelijke eredienst te zijn, bemiddelaar van de hoogste geheimen. Al deze redenen verhinderen niet dat hij verbonden zal blijven met zijn volk door sterke banden van solidariteit, vooral in tijden van bekoring en zonde, altijd gehecht aan zijn volk. Mozes heeft nooit de herinnering aan zijn volk verloren. En dat is een grootheid van herders. Het volk niet vergeten. Je wortels niet vergeten. Dat is wat Paulus zegt aan zijn geliefde jonge bisschop Timotheus. Gedenk je moeder en grootmoeder, je wortels, je volk.
Giovane vescovo Timoteo. Ricordati di tua mamma e di tua nonna, delle tue radici, del tuo popolo.
Mozes is zo bevriend met God dat hij met hem kan spreken van aangezicht tot aangezicht. En hij zal dermate vriend van de mensen blijven dat hij medelijden heeft met hun zonden, met hun bekoringen. Met het onverwachte heimwee van de ballingen naar het verleden, terugdenkend aan toen zij in Egypte waren. Mozes verloochent God niet, maar evenmin zijn volk. Hij blijft verbonden met zijn bloed. Hij blijft verbonden met de stem van God. Mozes is dus geen alleenheerser, geen tyrannieke leider. Integendeel, het boek Numeri noemt hem de meest bescheiden mens op aarde. Ondanks zijn bevoorrechte plaats houdt Mozes niet op te behoren tot de schare armen van geest die leven door van het vertrouwen in God hun voedsel voor onderweg te maken. Hij is een mens van het volk. En zo zal voorspraak de eigen manier van het bidden van Mozes zijn.
Così il modo più proprio di pregare di Mosè sarà l'intercessione.
Zijn geloof in God vormt een onlosmakelijk geheel met de vaderlijke zorg voor zijn volk. De schrift beschrijft hem meestal met geheven handen, gericht naar God, als ware hij met zijn persoon de brug tussen de hemel en de aarde. Zelfs op de moeilijkste momenten, zelfs op de dag dat het volk, God en Mozes, als gids verwerpt door een gouden kalf te maken, voelt Mozes zich niet geroepen zijn volk te verloochenen. Het is mijn volk. Het is jouw volk. Het is mijn volk. Hij verloochent God, nog volk. Hij zegt aan God, helaas, dit volk heeft zwaar tegen u gezondigd door een god van goud te maken. Kunt u hen toch geen vergiffenis schenken? Als dat niet gaat, schrap mij dan uit het boek dat u hebt geschreven.
Altrimenti, se tu non perdonas questo peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto.
Mozes grapt dus het volk niet. Hij is de brug, de voorspreker. Beide, volk en God en hij in het midden. Hij verpatst zijn volk niet om carrière te maken. Hij is geen klimmer, maar een voorspreker voor zijn mensen, voor zijn vlees, voor zijn geschiedenis, voor zijn volk en voor God die hem heeft geroepen. Hij is de brug. Een prachtig voorbeeld voor alle herders die brug moeten zijn. Daarom noemt men hen pontifex, bruggenbouwers. De herders zijn de bruggen tussen het volk waartoe zij behoren en God, waaraan zij door roeping toebehoren. Zo is Mozes: Heer, vergeef hun zonde. En als gij hen niet kunt vergeven, schrap mij dan maar uit het boek dat gij geschreven hebt. Ik wil geen carrière maken ten koste van mijn volk. En dit is het gebed dat ware gelovigen in hun geestelijk leven cultiveren. Zelfs wanneer zij het falen van mensen, hun verwijderd zijn van God ervaren, dan veroordelen deze biddende mensen hen niet, dan wijzen ze hen niet af. De houding van voorspraak is kenmerkend voor de heiligen die, in navolging van Jezus, bruggen zijn tussen God en zijn volk. In die zin is Mozes de grootste profeet van Jezus, onze pleitbezorger en voorspreker. Ook vandaag is Jezus de pontifex, de brug tussen ons en de Vader. Jezus is onze voorspreker. Hij toont de Vader de wonden die de prijs zijn voor onze verlossing en spreekt ten beste. Mozes is de voorafbeelding van Jezus die vandaag voor ons bidt en voor ons ten beste spreekt. Mozes spoort ons aan met diezelfde vurigheid te bidden als Jezus. Ten beste te spreken voor de wereld. Ons te herinneren dat zij, ondanks al haar zwakheden, altijd aan God toebehoort. Allen zijn van God, de lelijkste zondaars, de slechtste mensen, de meest corrupte leiders. Zij zijn kinderen van God. Jezus voelt dat en spreekt voor allen ten beste. De wereld leeft en groeit dankzij de zegen van de rechtvaardigen, dankzij het smeekgebed. Met dit smeekgebed bidt de heilige, de rechtvaardige, de voorspreker, de priester, de bisschop, de paus, de leek, iedere gedoopte onophoudelijk voor de mensen, op iedere plaats en tijd van de geschiedenis, laten we dan ook aan Mozes denken, de voorspreker. En wanneer de neiging in ons opwelt om iemand te veroordelen en inwendig boos te worden, boos worden doet soms goed, maar veroordelen doet geen goed. Laten we dan voor hem bidden. Het zal ons veel helpen.
Arrabbiarsi fa bene e un po' di salute, ma condannare non fa bene. Tu ti arrabbi, cosa devi fare? Vai a intercedere per quello. Ci aiuterà tanto. Grazie.
Opnieuw een zeer mooie, rakende catechese van Paus Franciscus. En opnieuw stelt hij een figuur uit het Oude Testament deze keer centraal. Als een voorafbeelding van Jezus Christus en een voorafbeelding van hoe wij kunnen bidden. En de catecheses van de paus zijn altijd hoopvol. Het wil altijd aan ons zeggen, ja, ik weet het, het trekt soms op niet veel wat we doen. Ons gebedsleven lijkt soms maar magertjes te zijn, misschien zelfs bijna onbestaande. God kijkt naar ons met de ogen van een vader naar zijn kind. En en hij bemint ons ten diepste. Hij wijst ons nooit af. Hij laat ons nooit in de steek. Maar wij moeten beseffen dat die grote gave die van God komt, ons oproept om hetzelfde te doen. Daarom zegt Jezus, doe zoals ik. Volg mij na. Doe zoals mijn Vader het doet. Hij die heilig is, die onberispelijk is. Waarom? Omdat het ons leidt tot het ware geluk. Tot ware nederigheid. Tot ware tevredenheid. Ook wanneer we het moeilijk hebben. Opnieuw treedt Paus Franciscus op de voorgrond als een echte geestelijke begeleider, als een geestelijke vader. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug. Dan gaan we nog luisteren naar de boodschap die Paus Franciscus had voor de zeevaarders. Dat is voor zo dadelijk.
Vaak geen idee hoe uw wegen gaan. Smalle paden dwars door zee, durf ik mee te gaan. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een maal voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken.
Welkom bij Radio Maria.
En zo kunnen we nog luisteren naar de boodschap van Paus Franciscus gericht aan de zeevaarders. Een hart onder de riem voor zij die vaak geconfronteerd worden met eenzaamheid en moeilijkheden, zeker ten gevolge van die coronacrisis. We luisteren naar de woorden van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, questi sono tempi difficili per il mondo, perché abbiamo a che fare con le sofferenze.
Dit zijn moeilijke tijden voor de wereld, omdat we te maken hebben met het lijden veroorzaakt door het coronavirus. Uw werk als zeelui en vissers is nog belangrijker geworden om de grote menselijke familie te voorzien van voedsel en andere basisbenodigdheden. En hiervoor zijn wij u dankbaar. Ook omdat je een beroep hebt dat gemakkelijk wordt blootgesteld aan besmetting. In de afgelopen maanden zijn uw leven en uw werk aanzienlijk veranderd en bent u geconfronteerd met vele offers. Lange perioden van afstand aan boord van schepen zonder aan land te kunnen gaan. Afstand tot familie, vrienden en uw land. De angst voor besmetting. Al deze elementen zijn een zware last om te dragen, nu meer dan ooit. Ik wil u dan ook graag zeggen, Weet dat u niet alleen bent, dat u niet vergeten wordt. Uw werk op zee houdt u vaak weg, maar je bent aanwezig in mijn gebeden en gedachten, evenals in die van de aalmoezeniers en vrijwilligers van de Stella Maris. Het evangelie zelf herinnert ons hieraan wanneer het spreekt over Jezus met zijn eerste discipelen, die allemaal vissers waren, zoals velen van u. Vandaag wil ik u een boodschap en een gebed van hoop zenden, een gebed van troost tegen alle tegenspoed. En tegelijkertijd moedig ik iedereen aan die met u werkt in de pastorale zorg voor de zeelieden. Mogen de Heer ieder van jullie zegenen, jullie werk zegenen en jullie families. En mogen de Heilige Maagd Maria, sterren der zee, jullie altijd beschermen. Ik zegen jullie en bid voor jullie. En vergeet ook alstublieft niet voor mij te bidden. Dank u.
Il Signore benedica ognuno di voi, benedica il vostro lavoro e le vostre famiglie. E la Vergine Maria, stella del mare, vi protegga sempre. Anche io vi benedico e prego per voi. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Mooie boodschap van Paus Franciscus, gericht aan de zeevaarders. Zoals ik daarnet heb gezegd, heeft het Vaticaan dus een document uitgebracht dat een leidraad biedt voor katholieken en alle christenen met betrekking tot onze relatie met Gods schepping, in navolging van de encycliek Laudato Si, die 5 jaar geleden werd gepubliceerd. Het document draagt de titel Op weg voor de zorg van het gemeenschappelijk huis en valt dus samen met die 5e verjaardag. Het document is opgesteld door de interdicasteriële overleg van de Heilige Stoel over integrale ecologie, die in 2015 in het leven werd geroepen om te evalueren hoe de integrale ecologie het best kan worden bevorderd en geïmplementeerd. De instellingen die verbonden zijn met de Heilige Stoel vormen samen met verschillende bisschoppenconferenties en katholieke organisaties het comité. De tekst is geschreven voorafgaand aan de COVID-19-pandemie, maar benadrukt de belangrijkste boodschap van Laudato Si. Alles is met elkaar verbonden. Iedere aparte crisis maakt deel uit van één enkele, complexe, sociaal-ecologische crisis, die een echte ecologische bekering vereist. Dat bij wijze van inleiding van dit document. We gaan daar zo meteen mee verder en overlopen de punten die aan bod komen. In 4 delen is dat. En we zullen ook in de maand juli, zoals ik u daarnet al kon melden, daar ook aandacht aan besteden om die encycliek met enkele punten, zeg maar, om daar een terugblik op te geven en u misschien ook aan te sporen, zoals de paus het van ons vraagt, om ook de encycliek eens ter hand te nemen en zelf te lezen en te overwegen. We gaan eerst samen met paus Franciscus het Angelus bidden. Daarna kom ik graag bij u terug en zullen we verder dit document dat werd gepubliceerd naar aanleiding dus van het Laudato Si-jaar verder overlopen. Dat is voor zo dadelijk. We bidden samen met de paus het Angelus.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Grazie tu, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde. Ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
En na dit gebedsmoment samen met paus Franciscus kunnen we het dus hebben over de inhoud van dat document waar we daarnet de inleiding konden geven. Het eerste deel van het document is toegewijd aan onderwijs en de term ecologische bekering. Wat betekent dat nu, die ecologische bekering? Wel, volgens het document is het een mentaliteitsverandering die ons leidt tot zorg voor het leven en de schepping. Een dialoog met anderen en een bewustzijn van de diepe verbondenheid tussen de vele problemen in de wereld. Initiatieven zoals het Season of Creation, dat past binnen het Laudato Si jaar, wat een ecumenisch gebeuren is voor de zorg van de schepping, zo zegt het document, moet worden versterkt, samen met de monastieke tradities, die de contemplatie, het gebed, het werk en de dienstbaarheid aanleren. Deze initiatieven kunnen helpen bij het opvoeden van mensen over het verband tussen persoonlijk, sociaal en ecologisch evenwicht. Eveneens in dat de eerste deel staat bescherming van het leven en bevordering van het gezin. Het document bevestigt vervolgens opnieuw de centraliteit van het leven en de menselijke persoon, omdat de natuur niet kan worden verdedigd zonder de verdediging van ieder menselijk leven. Trouwens, dat is een punt in Laudato Si, de paus zegt heel duidelijk, wanneer je voor abortus bent, kan je niet voor het milieu zijn. Die twee stellingen spreken elkaar eigenlijk tegen. Hij zegt het niet zozeer als een verwijt, als wel om een ogenopener, om geen ideologie te volgen, maar wel Jezus Christus. Wanneer je zorg wil hebben voor de schepping, dan moet je zorg hebben voor het leven, want het leven maakt nu eenmaal deel uit van de schepping. En dus maakt de paus de logische verbinding dat pro-life ook betekent pro-earth of procreation. De natuur kan dus niet zomaar worden verdedigd zonder de verdediging van het menselijk leven. Hieruit volgt de noodzaak om het begrip zonde tegen het menselijk leven onder de jongere generaties te ontwikkelen, wat kan helpen om de wegwerpcultuur te contrasteren met een term zorgzame cultuur. De tekst legt ook sterk de nadruk op het gezin als protagonist van de integrale ecologie. Wanneer het gezin gegrondvest is op de basisprincipes van gemeenschap en vruchtbaarheid, kan het een bevoorrechte plaats voor opvoeding worden, waar men leert de mens en de schepping te respecteren. De staten worden daarom aangespoord om een slim beleid voor de ontwikkeling van het gezin te bevorderen. Eveneens wordt er gesproken over de scholen. Scholen worden uitgenodigd om een nieuwe centraliteit te verwerven, met andere woorden, om een plaats te worden waar het vermogen tot onderscheiding, kritisch denken en verantwoord handelen wordt ontwikkeld. Het document biedt in dit verband twee suggesties. De banden tussen thuis, school en parochie moeten groter worden en opleidingsprojecten voor ecologisch burgerschap moeten opgezet worden die onder jongeren een nieuw relatiemodel moeten bevorderen dat verder gaat dan het individualisme ten gunste van de solidariteit, de verantwoordelijkheid en de zorg. Universiteiten worden uitgenodigd om hun opleidingsprogramma's te focussen op een ruggengraat van integrale ecologie. Het document bevestigt ook opnieuw dat de toewijding aan de zorg voor onze gemeenschappelijke woning een integraal onderdeel is van het christelijke leven en wil daarmee aansporen tot ecumenische en interreligieuze dialoog. En het eerste deel van het document wordt besloten met een hoofdstuk over communicatie en de diepgaande analogie met de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Beide zijn in feite gebaseerd op gemeenschap, relatie en verbondenheid. In de context van een ecologie van de media worden de media aangespoord om de banden tussen het menselijk lot en de natuurlijke omgeving te benadrukken en tegelijkertijd de burgers mondig te maken en fake news te bestrijden. Het tweede deel van het document gaat over integrale ecologie en integrale menselijke ontwikkeling, waarbij het oproept tot de bevordering van een gediversifieerde en duurzame landbouw, verdediging van kleine producenten en natuurlijke hulpbronnen en de dringende behoefte aan gezond voedselonderwijs, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Er worden ook krachtige oproepen gedaan om fenomenen als het innemen van land en grote agro-industriële projecten die het milieu vervuilen te bestrijden en een oproep om de biodiversiteit te beschermen. Ook is er een hoofdstuk over water, waarvan de toegang een essentieel mensenrecht wordt genoemd. Ook noemt het document de investering in hernieuwbare energie als een mogelijke oplossing, dat we zeggen dus de bestrijding tegen CO2-uitstoot en het zoeken naar schone en hernieuwbare energie. Op het gebied van arbeid verwijst het document naar de sociale leer van de kerk en dat deze beter moet gekend worden en beter verspreid. Ook zegt het document dat de regeringen er alles moeten aan doen om belastingsparadijzen te sluiten, financiële instellingen die betrokken zijn bij illegale operaties te sanctioneren en de kloof te overbruggen tussen diegenen die toegang hebben tot krediet en diegenen die dat niet hebben. Binnen de burgerlijke instellingen wordt de nadruk gelegd op het primaat van het maatschappelijk middenveld dat de politiek, de regeringen en de overheden moet dienen. Het roept op tot de globalisering van de inhoudelijke, sociale en participatieve democratie en tot een lange termijnvisie op basis van rechtvaardigheid, moraal en de strijd tegen corruptie. Ook toegang tot justitie, ook voor de armen, gemarginaliseerden en uitgesloten. En een voorzichtige herziening van het gevangeniswezen, in het bijzonder voor jongeren die hun eerste veroordeling hebben gekregen en in de gevangenis zitten om te werken naar, zeg maar, reïntegratie van deze jongeren in de maatschappij. Ook wordt er aandacht besteed aan de gezondheidszorg, ook in het kader natuurlijk van de corona-epidemie. Er wordt ook aandacht gegeven aan klimaatverandering, maar daar wordt gezegd dat een diepgaande ecologische, ethische, economische, politieke en sociale relevantie te vinden is in de problematiek, omdat deze vooral de armen treft. Daarom hebben we eerst een nieuw ontwikkelingsmodel nodig dat de strijd tegen de klimaatverandering koppelt aan de strijd tegen de armoede, opnieuw in overeenstemming met de sociale doctrine van de kerk. En een herdefiniëring van klimaatvluchteling. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan de inzet van Vaticaanstad. Er zijn 4 operationele gebieden waar Laudato Si wordt toegepast. Bescherming van milieu, Bijvoorbeeld het inzamelen van gesorteerd afval dat in alle kantoren van Vaticaanstad is ingevoerd. Bescherming van de watervoorraden, bijvoorbeeld gesloten circuits voor fonteinwater. De zorg voor groene zones, dat is het derde, geleidelijke vermindering van schadelijke fytosanitaire producten. En vier, de vermindering van het verbruik van energievoorraden. Zo werd bijvoorbeeld een systeem geïnstalleerd op het dak van de Nervi-zaal en er werden nieuwe energiebesparende verlichtingssystemen geïnstalleerd in de Sixtijnse kapel, het Sint-Pietersplein en de Vaticaanse basiliek. Waar trouwens daardoor de kosten met 60, 70 en zelfs 80% werden gereduceerd. Een document dus dat de aanzet geeft tot het Laudato Si-jaar, dat begon met de Laudato Si-week. En ook wij zullen daar dus in de zomer nog meer aandacht aan besteden. Tot slot kunnen we u nog melden dat paus emeritus Benedictus XVI de stilte van het klooster Mater Ecclesiae in het Vaticaan heeft ingeruild voor een bezoek aan Duitsland, om nabij te kunnen zijn bij zijn broer Georg. Hij is 96 jaar en verkeert in slechte gezondheid en de paus wil graag, of paus emeritus liever, wil graag dicht bij zijn broer zijn. Hij reisde donderdagochtend samen met zijn persoonlijke secretaris, de aartsbisschop Georg Genswein, een arts en een verpleegster, een medewerker van de Memoris Domini-gemeenschap en de ondercommandant van de Vaticaanse gendarmerie naar Duitsland. Het is ondertussen bepaald dat hij, zolang het nodig is, in Regensburg zal blijven. We weten dat paus emeritus Benedictus XVI gedurende zijn hele leven een hele nauwe band heeft onderhouden met zijn broer. En het is goed dat hij dat nu kan verder zetten, trouwens met volledige zegen van paus Franciscus, die, en het waren weer hele mooie beelden die we hebben kunnen zien, hem ook nog eens gaan bezoeken om hem het allerbeste toe te wensen en ook zijn zegen over te brengen en groeten aan zijn broer. Dus in die zin zal de paus emeritus een tijdje in het buitenland verblijven, zijnde Duitsland, wat natuurlijk zijn heimat is. En we houden nu ook verder op de hoogte. Mochten daar nog ontwikkelingen zijn, dan hoort u erover in Radio Vaticaan. Zo, we hebben opnieuw een goed gevulde aflevering achter de rug. Wij danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.